Goedenavond, gemeente. De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. De schriftlezing voor vanavond is uit Exodus 28 en Openbaringen 21. De kerkdiensten van volgende week, zondag 17 februari. In de ochtenddienst om 9:30 op voor te gaan, dominee Van Zetten. Dan zal het heiligavondmaal worden gehouden. 'S Avonds om 6:30 hoopt eveneens dominee Van Zetten voor te gaan in een dienst van nabetrachting en dankzegging voor het heiligavondmaal. De mededeling. Woensdag 13 februari zal er een kerkenraadsvergadering gehouden worden. Uw voorbede wordt hiervoor gevraagd. Collecte. Er zijn vanavond twee collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk. Volgende week zal de tafelcollecte bestemd zijn voor woord en daad. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. Voorzang. De voorzang is Psalm 150, vers 2. Looft God met bazuinige klank, geeft hem eer, bewijst hem dank. De kerkenraad wenst u en jou en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst toe.
Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade en vrede zij u van God de Vader, van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 146. En daarvan zingen we het eerste couplet. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. En ook vers 3, zaligheid die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. 146, de versen 1 en 3. Vanavond ons geloof belijden en zingen vervolgens van Psalm 100 en daarvan vers 1. Juicht aarde, juicht alom de Heer, dient God met blijdschap, geef hem eer. Psalm 100, vers 1, na de geloofsbelijdenis. We zijn verbonden met de wereldwijde kerk, dat is ook de kerk van alle eeuwen, als wij als volgt ons geloof belijden. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, dat is de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we een zegen vragen over deze dienst. Heren, eeuw in, eeuw uit, generaties door, mag op deze aarde een loflied klinken. Op deze plaats en over heel de wereld verspreid mag gezongen worden van uw grote naam. U de Schepper, u in Christus de Verlosser, u die door de Heilige Geest dat verlossende werk toepast. En Heer, zo mogen wij vanavond als deel van uw wereldwijde kerk op deze plaats elkaar ontmoeten. Mag het woord klinken, mag ook vanavond gezien worden wie u bent en wat u doet. En Heer, ons gebed is, wilt u ons allemaal in dat loflied betrekken. Dat we hier gekomen zijn om mee te zingen. En dat ons hele leven daaruit bestaat om goed te spreken van u. Omdat u goed bent. Heer, zo aanbidden wij uw naam. En verwonderen ons dat we als mens van stof, als zondaar, toch voor uw aangezicht mogen komen. En wij bidden ook om vergeving. Om verzoening, om uw nabijheid, ja, om uw Heilige Geest. Heere, maak het zo in deze dienst dat wij uw Zoon Christus ontmoeten. Dat we hem volgen en lief hebben. En dat heel ons leven in het teken staat van de Heer Jezus. Gaat u zo met ons, hier in de kerk of als we thuis meeluisteren? We bidden of u ook thuis de hartelijke verbondenheid met de gemeente wilt geven. En wilt u dan ook ieder die een taak of roeping heeft, nabij zijn in het vervullen daarvan. We bidden het om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij lezen in de eerste plaats uit Exodus 28. Exodus 28. Exodus 28 vanaf vers 1. Wat u betreft, laat uw broer Aaron en zijn zonen die bij hem zijn, bij u komen uit het midden van de Israëlieten, om mij als priester te dienen. Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar, de zonen van Aaron. Dan moet u voor uw broer Aaron geheiligde kleding maken om hem waardigheid en aanzien te geven. En u moet spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb, dat ze de kleding van Aaron moeten maken om hem te heiligen, zodat hij mij als priester kan dienen. Dit zijn dan de kledingstukken die ze moeten maken. Een borsttas van een efod, een bovenkleed, een onderkleed van bewerkte stof, een tulband en een gordel. Ze moeten namelijk voor uw broer Aaron en voor zijn zonen geheiligde kleding maken om mij als priester te dienen. En ze moeten daarvoor het goud en het blauw-purperen, de rood-purperen en de scharlakenrode wol en het fijn linnen nemen. Vervolgens moeten ze de efod maken van goud, van blauw-purperen, rood-purperen en scharlakenrode wol en van dubbeldraads fijn linnen, werk van een kunstenaar. Hij moet twee schouderstukken hebben die de efod aan zijn beide uiteinden bijeenhouden, zodat er één geheel vormt. En de kunstige band van zijn efod die erop vastzit, moet op dezelfde manier gemaakt worden en er één geheel mee vormen. Van goud, blauw-purperen, rood-purperen, scharlaken rode wol en dubbeldraads fijn linnen. Ook moet u twee onyxstenen nemen en daarin de namen van de zonen van Israël graveren. Zes van hun namen op de ene steen en de namen van de zes overigen op de andere steen, in de volgorde van hun geboorte. Als werk van een graveerder van edelstenen. Zoals men zegels graveert, moet u de twee stenen graveren met de namen van de zonen van Israël. U moet ze zo maken dat ze gevat zijn in gouden kassen. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen, als gedenkstenen voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere op zijn beide schouders dragen. U moet ook gouden kassen maken en twee kettingjes van zuiver goud. U moet ze in één gedraaid maken als vlechtwerk en de gevlochten kettingjes vastmaken aan de kassen. Uit dit hoofdstuk ook vers 29 en 30. Zo zal Aaron de namen van de zonen van Israël op de borsttas van de beslissing op zijn hart dragen. Als hij in het heiligdom binnenkomt, tot een voortdurende gedachtenis voor het aangezicht van de Heere. En u moet in de borsttas van de beslissing de Urim en de Tumim doen, zodat die op het hart van Aaron zijn als hij binnenkomt voor het aangezicht van de Heere. Zo zal Aaron de beslissing voor de Israëlieten voortdurend op zijn hart dragen, voor het aangezicht van de Heere. De tweede schriftlezing uit het Nieuwe Testament is uit Openbaring, hoofdstuk 21. Openbaring 21 vanaf vers 14. Openbaring 21 vanaf vers 14. Over het nieuwe Jeruzalem en de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te nemen en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op, 12.000 stadien. Haar lengte, breedte, hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op, 144 el. Een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis. En de stad was zuiver goud gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis. Het tweede saffier. Het derde chalcedon. Het vierde smaragd. Het vijfde onyx. Het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas, het elfde hyacint, het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart stond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud, als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. Tot zover. In de verkondiging gaat het vanuit Exodus 28 over de priesterkleding. En wij staan in de eerste plaats stil dat de Heilige, erbij stil dat de Heilige Geest kleedt, de Zoon draagt en de Vader woont. Het gaat over de priesterkleding, de Heilige Geest kleedt, de Zoon draagt en de Vader woont. Voordat we daarbij stilstaan zingen we van Psalm 45... We zingen nu vers 6, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. Hij is uw Heer, dies moet ge u voor hem buigen. En we zingen van deze psalm ook vers 7, straks leidt men haar in statie uit haar woning. Het is een psalm waar het gaat over de koning, de zoon. En dan gaat het in deze psalm ook over de rijkdom. En wat je allemaal kunt zien bij de ontmoeting. En dat is iets wat in Exodus 28 ook tegenkomen. Psalm 45, vers 6 en 7. En u krijgt de gelegenheid uw gaven uit te reiken in de collecte die zijn aanbevolen. Wij staan vanavond stil bij Exodus 28, waarvan ik vers 12 u nog een keer voorlees. Dan moet u de twee stenen op de schouderstukken van de efod bevestigen, als gedenkstenen voor de Israëlieten. Aaron moet hun namen namelijk ter gedachtenis voor het aangezicht van de Heere op zijn beide schouders dragen. De priesterkleding. In de eerste plaats de Heilige Geest kleedt. In de tweede plaats de Zoon draagt en de Vader woont in de derde plaats. Moet je voorstellen, jongens en meisjes, jongelui, je zit in de kerk. Het is 6:30 en de predikant die komt binnen. Hij denkt, hé, hij heeft geen toga aan. Maar kijk nou eens, zeg je tegen elkaar, hij heeft geen eens een zwart pak aan. De predikant staat op de preekstoel. Spijkerbroek. Trui. Nou, het zijn ook nog wat oude kledingstukken. Je zou zeggen, dat klopt niet. Dat moet anders. Dat is niet de bedoeling. Nu gaat het vanavond ook over kleding. En ook wat voor kleding. In Exodus 28 ontmoeten we namelijk het volk Israël dat uit Egypte vertrokken is, door de woestijn trekt en bij de Sinaï aankomt. En daar heeft de Heere God de wet gegeven. En daar zegt de Heere God hoe de feestdagen worden gevierd. De Heere God heeft ook verteld dat de tabernakel wordt gemaakt. En als die tabernakel wordt gemaakt met allerlei kleuren, dan zegt de Heere God vervolgens niet, nou kijk maar hoe je dienst doet. Maar dan gaat hij ook uitleggen hoe de priester eruit moet zien. Wat zijn kleding is. En zo staan we vanavond stil bij de priester. En voordat we naar die kleding kijken, toch nog even over die priester. Want er staat in dit gedeelte, in vers 1, Aaron, zijn nageslacht, om mij als priester te dienen. Dat is even belangrijk. Een profeet in Israël werd geroepen. Elisa bijvoorbeeld, die was bezig bij het boerenbedrijf. En die wordt zomaar geroepen om profeet te worden. Maar een priester niet. Een priester, dat was een dienst. Het ging van vader op zoon. Stam van Levi, familie van Aaron. Als je uit een andere stam kwam, kon je dus ook geen priester worden. Dat noemen we een priesterdienst. En als u naar die priesters kijkt, die mochten geen gebrek hebben. Het wordt helemaal beschreven. Als er een breuk in de bot was die niet goed was geheeld, was niet goed. Als hij een handicap had, was niet goed. Hij mocht zijn hoofd niet kaal scheren. En de priester, ja, het was ook wel belangrijk met wie die trouwde. Een gewone priester mocht nog wel met een weduwe trouwen, maar een hoge priester niet. Die moest met een maagd trouwen. De priester. De hoge priester, dat woord komt hier nog niet naar voren, maar het gaat wel over de hoge priester. Die had als taak om God te dienen. Om te zorgen dat de feesten zoals het Pascha op de goede manier werden gevierd. Je moest ervoor zorgen dat de tabernakel werd bijgehouden, dat de lampen aangingen. Dat de rituelen zuiver werden gehouden. En die had een bepaald soort kleding aan. Ik zei in het begin al, als de predikant op de preeksel komt met een oude spijkerbroek aan, dan zeg je, ja, dat klopt niet. Nou, bij die priester was dat ook zo. Want u heeft het meegelezen, als kijkt u nog maar in uw Bijbeltje. Heel gedetailleerd wordt het beschreven. Een bewerkt onderkleed. Een lang kleed met mooie randen afgewerkt. En daarboven een opperkleed. Een mantel. En daaroverheen een efod, en dat kun je het beste vergelijken met wat wij zouden zeggen een hesje. Van voor een stuk stof en van achter een stuk stof, met banden over de schouders om het vast te houden, koordjes om het vast te houden aan de zijkant, dat is de efod. En voor op zijn borst had de priester een stuk dubbel gevouwen stof, Een soort tas, de borsttas, waar de Urim en de Tumim in zaten. En op zijn hoofd een tulband, van stof rondgedraaid, dat is de priester. En heel precies gedetailleerd wordt het beschreven, u herkende dat, elke keer kwamen die woorden weer terug. En dat is nog niet alles, zoals ik het nu heb beschreven, want de kleuren zijn precies door de Heere God bepaald. Dunne strookjes goud, als draden er doorheen geweven. Mooie kleuren blauw, rood, ontzettend kostbaar, gemaakt van zeeslakken. De koorden, handwerk. Nou, u merkt wel als je doorleest, kosten nog moeite werden gespaard. En wellicht hebben ze de spullen uit Egypte meegekregen toen ze moesten vluchten. Maar dat is nog niet alles, want er staat in vers 3... En u moet spreken tot alle die wijs van hart zijn, die ik met een geest van wijsheid vervuld heb. Dus degene die dat maken, die gaan naaien, die gaan borduren, die zijn door God volgemaakt met wijsheid. Dus blijkbaar is die vakmanschap of die kunst iets wat de Heere God geeft. En dat is iets wat we bij de tabernakel ook tegenkomen, want de tabernakel heeft dezelfde kleuren en stoffen. En dan staat er ook dat de Heilige Geest ervoor werkt dat iemand die vakmanschap heeft. En dan zegt vers 2 erbij, die kleding, die heilige kleding, die moeten waardigheid en aanzien geven. Die priester, die krijgt kleding, zodat je zegt dat is waardigheid, aanzien, glorie, dat je zegt nou dat is hem. Met die twee woorden kom ik helemaal aan het eind van de preek nog terug. Zie je hem in gedachten voor je? Dus moet je morgen eens kijken op internet. Er zijn heel veel plaatjes te vinden. Hoe bijzonder dat er heeft uitgezien. Maar dat is nog niet alles. Want er staat ook in vers 2. Het is heilige kleding. Heilig. Dat wil zeggen afgezonderd. Het is kleding. Niet door mensen verzonnen. Dat is bij de toga natuurlijk wel zo. Dat komt niet uit de Bijbel. Maar deze kleding, het is ook geen klederdracht. Maar het is heilige kleding waarvan God zegt, zo moet het zijn. En waarom is dat belangrijk? Omdat de priester God moest ontmoeten. De hoge priester, ja, die stond tussen God en het volk in. Hij moest namens het volk naar God en van God naar het volk. En de Heere God die zegt tegen die hoge priester, je moet heilige kleding aan. Eigenlijk moet je kleding aan hebben die bij God past. Daarom het beste, het mooiste en het duurste. En één keer per jaar zie je die hoge priester het heilige der heiligen binnengaan. En zoals jij zegt, ja dat hoort toch niet, die predikant met zijn oude trui. Zo zegt de Heere God, als je bij mij komt, Aaron, als je voor mij staat, ja, dan moet de kleding ook in overeenstemming zijn met wie ik ben. Als je in een ziekenhuis werkt, heb je ook bepaalde kledingregels. Dan heb je kleding die hoort bij dat ziekenhuis. Die hoort bij de naam van het ziekenhuis. Dan loop je niet in je eigen kleding rond als je daar werkt. Nou, zo is het ook hier. Aaron, Eleazar, zijn zoon, ze hebben niet zelf hun kleding om tot God te komen, maar laat ik het zo zeggen, de kleding die de hoge priester draagt, die komt als het ware uit de kledingkast van God. En die past dus bij de heiligheid en bij de heerlijkheid en de majesteit van de Heere. En tegelijk als u die tekst leest, gemeente, dan zit er nog een diepere laag in. Want het gaat in vers 2 over die kleding. En dan gaat het op een gegeven moment in vers 3 over de geest van wijsheid. De ruach, de geest. En later wordt die steen genoemd. En die woorden kom je ook in Genesis tegen. U weet wel in Genesis. Toen Adam en Eva met God wandelden. Toen de geest van God zweefde over de wateren. En die stenen en ook het goud worden in Genesis al genoemd als, als scheppingsdaden van God. Het lijkt wel alsof de Heere God zegt, toen in het paradijs, toen was ik heel dicht bij jullie. Maar door die hoge priester kom ik weer bij jullie. Dat de Heere God een nieuw begin maakt met Israël. Dat er contact tussen de heilige en, hij, en het volk zal zijn. Nu kan ik me voorstellen dat er op het balkon jongeren zitten die zeggen van ja, wat moet ik nou met die tekst? Wat heb ik daar nou aan vandaag de dag? Wat maakt mij dat nou uit wat voor kleding de priester droeg? Nou, daar wil ik graag twee dingen over zeggen. Als je dat woord, jongelui, gemeente, op je laat inwerken, dan zie je daar in de eerste plaats, en dat is actueel, het grote verschil tussen God en ons. Dat God de heilige is en wij mens. En het tweede, kom ik ook wat dichter bij jouw leven. Kijk, wij zeggen wel eens, een katholizant zei dat pas nog, van nou ja, het gaat om de binnenkant, het gaat om je hart. De rest doet er niet toe. Nou, zo'n gedachte die komt eigenlijk helemaal niet uit de Bijbel, maar die komt uit ons denken vandaan. Wij denken, het gaat om de binnenkant en de rest. Nou, blijkbaar is het ontmoeten van God toch iets bijzonders waar je op moet letten. Als je vanavond uit je Bijbeltje leest, mag je er best bij stilstaan dat je zegt, ik ga God ontmoeten. Dan gaan we niet tegen elkaar zeggen hoe dat allemaal precies moet, maar let daar eens op. Dat je de heilige ontmoet. Je moet eens over nadenken als je bijvoorbeeld elke keer 's avonds in bed gaat liggen, je gaat bidden en je valt in slaap. Of dat nou bijvoorbeeld een goede manier is om de heilige God te ontmoeten. Dus het verschil tussen de heilige en ons, maar ook dat wij er best over na mogen denken dat niet alleen de binnenkant, maar ook onze buitenkant God ontmoet. Dat is het eerste, de heilige geestkleed, want die priester die heeft bijzondere mooie kleren aan, door de geest van wijsheid, de geest van God, bij de tabernakel ziet u dat nog wat duidelijker, die laat zien hoe het zal zijn. In de tweede plaats, de zoon draagt. Afgelopen maandag hadden we catechisatie. En toen kwam er een jongen van een jaar of 14 binnen. En een trainingspak aan. Een zwart trainingspak. En achterop had hij zijn naam staan. Nou, dat vond ik wel bijzonder, had ik nog nooit gezien. Zijn eigen naam achterop. Nou, dat is natuurlijk makkelijk als hij omgedraaid zit. Hij let niet op, dan kun je zijn naam noemen. Dat is makkelijk, dan weet jij, zo heet hij. Nou, daar moeten we ook nog wat over zeggen vanuit de tekst. Want het belangrijkste heb ik nog niet genoemd. Die priester die ziet er fantastisch mooi uit. Die kleuren, goud, blauw, rood, het linnen. Maar als u naar die efod kijkt, u weet wel dat dat hesje met die banden zo over de schouders. Dan zijn er ook nog twee plekken op de schouder. Zodat die efod altijd goed vast zit. Schouderstukken. En op elk van die schouderstukken is een steen bevestigd. Waarschijnlijk een glimmende zwarte steen. En dan zegt de Heere God, op die steen worden 6 namen gegraveerd. En op die andere steen ook. En dat zijn de namen van de zonen van Jacob. Ruben, Benjamin, Jozef, Juda. Op volgorde van geboorte. Dus dat is die priester. Op zijn schouders draagt hij de namen van Jacobs zonen. Maar als je goed kijkt naar de priester, en u heeft dat vast wel een keer gezien op een plaatje, dan is er aan de voorkant ook nog wat te zien. Hij heeft een borsttas. En daarin zit de Urim en de Tumim. Dat was iets bijzonders waardoor de Heere God de weg wees. We weten niet precies wat het was. Sommige mensen zeggen dobbelstenen, anderen zeggen een wit en een zwart takje, maar in ieder geval, met het aanroepen van de Heere God, gaf de Heere God daardoor wijsheid wat goed was en wat niet. Maar als je kijkt naar de buitenkant van die tas, is dat een kunstwerk. Een gouden rand, en daarin zitten 12 stenen vastgemaakt. 12 stenen, een mooi kleurenpalet, rood, geel, blauw, allerlei kleuren op die stenen. Het is ongeveer 20 bij 20 centimeter. Het meest dure, het meest mooie kun je daar aan de voorkant van de priester zien. En als je goed gaat kijken naar die stenen, dan is op elke steen een naam gegraveerd. De naam van de 12 stammen. 12 stenen, 12 namen. Ik noemde net die katgezant, die heeft zijn eigen naam achterop, zodat je kunt zien, zo heet hij. Vindt hij leuk? Nou, die priester die komt dus niet met zijn eigen naam, maar wel met de namen van het volk van Israël. En zo gaat hij naar God toe. Want dat staat in vers 12, want wel drie keer komt in het Bijbelgedeelte het woordje herinnering naar voren. De priester gaat naar de tempel toe, de offers worden gebracht en hij gaat naar het heilige der heiligen. En dan staat hij voor de levende God. En aan de voorkant en de bovenkant heeft hij de namen van het volk bij zich. Dat is de hoge priester. Als het ware voor de heilige God staat en zegt, Heere God, kent u ze nog? Juda, Ruben, Benjamin. Hij moet dus de namen bij de Heere in herinnering roepen. Doet hij natuurlijk wel, terwijl hij ook een offer gebracht heeft. Want dat was het dagelijkse werk van de priester. De offers. En op de grote verzoendag, het uitdelgen van de schuld. Maar hier even de nadruk op dat die hoge priester naar God gaat en laat zien wie het volk is. Dat is bijzonder, vindt u niet? Die priester die komt dus niet maar met een votje, met een briefje naar de Heere God toe. Maar met het meest kostbare, wat eigenlijk ook weer uit de hemel komt, want het is de schepping van God, gaat hij naar de Heere God toe en zegt, kijk, dit zijn de namen van het volk. Ziet u in gedachten die priester? Loopt door die tempel, langs het voorhangsel, en dan staat hij voor God. Als een middelaar tussen het volk en de heilige. Hij neemt het volk mee naar de heilige God. En dan is het eeuwen later. Die andere hoge priester. Die door het voorhangsel gaat. En bij God komt. Ik bedoel de Heer Jezus. Hebreeën 5. Het Bijbelboek Hebreeën laat dat zo heel duidelijk en mooi zien. De priesterdienst. En de Heer Jezus, Hebreeën 5, Christus, hoger en meer dan Aaron. Hebreeën 4, zo'n hoge priester die de hemelen doorgegaan is. Gemeente, Exodus 28, mag u zo lezen dat u zegt, ja, dat was de hoge priester toen. Maar nu zien we de Heer Jezus, die naar de Vader gegaan is. En in gedachten en in geloof kijken we naar boven. En zien we voor de troon van God de Heer Jezus staan. En hij draagt de namen van de zijnen bij de Vader. Gemeentegeloof is best wel eens moeilijk, vindt u niet? Ook als je de Heer hebt leren kennen. Als je altijd aan het avondmaal gaat. Geloof is best wel eens moeilijk, want ineens kan die gedachte naar boven komen. Is mijn geloof al groot genoeg? Het kan zomaar gebeuren in je leven dat je bij jezelf denkt, ja, er is er ook nog niet één teruggekomen. En je worstelt en je zoekt. Nou zegt dit gedeelte, kijk eens daarboven in de hemel, daar vindt het plaats. Terwijl de gelovige misschien onderuit gaat of bijna onderuit gaat, zegt de Heer Jezus Christus tegen de Vader, kijk eens, zo heet hij. Denk aan hem. En de Heer Jezus gaat de naam van die persoon bij de Vader noemen. Misschien is er iemand in de kerk die heel veel wordt aangevallen door de Satan. Die probeert voortdurend om je bij de Heer vandaan te halen. Maar de Heer Jezus die roept je naam in herinnering bij de Vader. Gemeente, dat is even wat als je dat op je laat inwerken. Terwijl we strijd hebben te leveren. Misschien denken, hoe moet ik morgen voor mijn geloof uitkomen? Kijken we naar boven. Dat voor God, de heilige God, mijn naam genoemd wordt. Onze naam genoemd wordt. Dat God dus bekend is met de namen van mensen. Wil ik in het bijzonder ook tegen jou zeggen. Want geloof, ik had pas ook een gesprek met iemand die zat er ook zo mee. Hij zegt, ik weet het allemaal wel, maar ik voel er niks van. Ja, moet ik nou dit doen of dat doen? En je blijft zo in jezelf worstelen. En je blijft het proberen. Maar je moet naar boven kijken. Het is dit moment, terwijl jij luistert in de kerk, terwijl u thuis meeluistert, is de Heer Jezus in de hemel bezig om de zijne vast te houden. En ook al zou je zeggen, ik heb God nog nooit gezien. Nee, maar hij ziet jou wel. Weet je, dat is even een heerlijk evangelie. Dat de Heer Jezus je naam noemt bij de Vader. Dat de Heer Jezus die gestorven is, die opgestaan is, die verheerlijkt is. Dat hij met de namen van de zijnen naar de Vader gaat. En het zou de zegen zijn voor heel de gemeente, voor heel de kerk, als we wat meer daarop gericht werden. Want hoe meer je dat ziet, hoe meer je vanuit het geloof ziet dat de Heer Jezus de namen voor de Vader neerlegt. Ja, hoe meer vastheid en zekerheid er in het geloof komt. Word je wat minder heen en weer geslingerd. Want je bent veilig in Jezus' armen. Kun je ook wat minder bang worden. Want Satan beeft, hij weet dat Jezus leeft. En er zijn heel veel dingen in je eigen leven wat minder belangrijk. Want je maakt je druk, wat moet ik morgen, overmorgen enzovoort. En ineens zie je het, maar de Heer Jezus die staat namens mij bij de Vader. En heeft mijn naam daar genoemd. Gemeente, dat hebben we nodig als kerk. Als gemeente. Persoonlijk. Weet u wat bekering is? Wat geloof is? Wat wedergeboorte is? Eerst kwam je met je eigen briefjes. Een lang gebed. Een mooi gebed. Actief bezig zijn. Serieus. Een gevoel. En je legt het bij God neer, dan zal God wel aan je denken. Maar bekering is dat je erachter komt. Ik heb helemaal niks. Ik heb mijn lege handen. Als daarvan af moet hangen, dan denkt God nooit meer aan mij. Maar dan is bekering dat je zegt, maar de Heer Jezus die is daar naartoe gegaan. En hij draagt mijn naam. Hij houdt me vast. Dat is de middelaar Jezus, gemeente. Als het over de Heer Jezus gaat, die voor de Vader de namen van de zijnen noemt, heeft u hem lief gekregen. Als u nou zo luistert naar de preek, heeft u dan ook dat uw hart ook opspringt, dat u zegt, ja, die Jezus, die is me nou alles geworden. Daar draait het om. Gemeente, we moeten radicaal bekeerd worden. Te elke keer daar naartoe gericht worden. Niet wat ik doe en wat ik ben. En wat ik kan en wat ik wil. Maar hij doet het. Hij deed het. Hij zal het doen. Gemeente, dat is de lijn van dit gedeelte. Staat mijn naam er ook op, zegt iemand. Zou hij mijn naam ook bij de Vader willen noemen? Ja, daar heb ik natuurlijk ook lang over nagedacht. Die hoge priester gaat wel met de namen van het hele volk naar God toe. En we weten ook dat er heel veel mensen bij het volk Israël zijn die, ja, helemaal niet zo gelovig waren. Zou hij mijn naam ook bij de Vader willen noemen? Nou, gemeente, het evangelie is dat de Heer Jezus bij de Vader is. De hoge priester is om de zijnen bij de Vader te brengen. En dan moet ik u ook eerlijk zeggen vanavond. Als het in je geloof nou nooit om de Heer Jezus gaat. Als je nou nooit werkelijk je schuld hebt beleden bij de Heer Jezus. En dan is dit woord ook een vreemd woord. Dan sta je er buiten. Geloof dan de Heiland die als de middelaar u bij de Vader brengt. En laten we nog een keer kijken naar de Heiland. Want gemeente, ik heb u net getekend hoe die hoge priester eruit ziet. Nou, als u een beetje beeldend kunt denken, dan ziet u dat zo voor u. Hè? En dan denkt u, nou, dat ziet er toch fantastisch uit. Maar heeft u nou ook eens naar die andere hoge priester gekeken? Vindt u niet dat hij er ook fantastisch uitziet? Die andere hoge priester, ik bedoel de Heere Jezus. Ziet u de littekens op zijn handen? Ziet u de wond in zijn zij? Zie je de Heere Jezus die tot in de hel afgedaald is? Die naar de aarde kwam en gebogen heeft onder het oordeel van de Vader. Gemeente, dan ziet hij er toch ook fantastisch uit. Dat hij gekomen is. En dan leert de Heilige Geest ons vanavond dat we op hem gericht mogen zijn. Dan gaan we niet zoeken in onszelf. En toen las ik in de kerkbode dat u vanmorgen ook zich hebt voorbereid op het avondmaal. Nou, bij ons ook. Mag ik daar ook misschien nog wel wat over zeggen? Want als het avondmaal wordt bediend, dan klinken die woorden ook. Dat we niet bij het uiterlijk van brood en wijn blijven, maar ons hart omhoog heffen naar hem die in de hemel is. Nou, dat is het, hè? Dat is voorbereiding. Dat is geloof. Om elke keer naar boven gericht te zijn. Om in aanbidding en verwondering die ene naam Christus daarop gericht te zijn. De Heilige Geest geeft de kunst. De Heilige Geest zorgt ervoor dat de mensen vaardig zijn om de kleding te maken. De Heer Jezus is de hoge priester die bij de Vader tussen treedt. Maar in de derde plaats gaan we ook naar het punt, de Vader woont. Elke zondag zit je in de kerk. Elke zondag zie je de dominee met zijn toga. Misschien is er wel iemand in de kerk die bij zichzelf denkt, hoe zou dat nou zijn om zo'n toga aan te hebben? Misschien heb je dat wel eens gedacht, hoe zou dat nou zijn om op de preekstoel te staan, zo'n toga aan? Ja, zeg je, ja, dat zal mij wel nooit overkomen, want ik word geen dominee. Nou, dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar misschien hebben ze in het Oude Testament ook wel eens gedacht, hoe zou dat zijn om zo'n priesterkleed aan te hebben? Zo'n onderkleed, opperkleed, zo'n efod. Maar ja, de meeste mensen die hadden dat nooit. Want als je uit een andere stam was, kon je geen priester worden. Als je niet uit de familie van Aaron was, werd je geen hoge priester. En dan gebeurt er iets bijzonders. Dan moet u in uw Bijbeltje Jesaja 62 eens erbij nemen. Want ik zou nog op een bepaald woord terugkomen, had ik net gezegd. En Exodus 28, dan gaat het in vers 2 over waardigheid en aanzien. In Exodus 28 zegt de Heere God, zo moet de kleding zijn, want die priester die zal waardigheid en aanzien hebben. En dan lees je Jesaja 62, gaat het over het Jeruzalem dat hersteld wordt. Dat de Heere God optreedt. En dan zegt vers 2, de heidevolken zullen uw gerechtigheid zien. En alle koningen uw luister. Dus de koningen zullen de luister van Jeruzalem zien. En dan staat er even later in vers 3. U zult een sierlijke kroon zijn in de hand van de Heere. De Heere die zegt, ik ga Jeruzalem zo verheffen. Dat andere volken zeggen, moet je kijken wat een volk. Nou gemeente, dat zijn precies dezelfde woorden als in Exodus 28. Het is alsof de Heere God zelf door de profeet zegt. De heerlijkheid, de glorie van de priester, die zal straks heel Jeruzalem vervullen. Jeruzalem, waar de tempel staat. en een jongen of een meisje dacht, hoe zal dat zijn om die kleding van die priester te dragen? Nou zeg Jesaja 62, je zult wel geen priester worden, maar heel Jeruzalem zal vervuld worden met die heerlijkheid. De heidenvolken zullen het zien. Dus al in het Oude Testament wordt er al gezegd dat er een moment wordt dat komt dat de heerlijkheid van de priester op het volk afstraalt. Nou ja, de heerlijkheid van de priester. De priester had de heerlijkheid van God gekregen. En de heerlijkheid van God die eerst op de priester alleen is, zal op heel Jeruzalem afstralen. Maar als we de Bijbel nog verder doorbladeren, komen we in Openbaring 21. Dan gaat het over het nieuw Jeruzalem. Johannes heeft in Openbaring ontzettend veel gezien. En dan ziet hij die nieuwe stad Jeruzalem. Een stad in het vierkant. We hebben dat ook gelezen omdat de fundamenten bestaan uit 12 stenen. Of 12 stenen op de fundamenten. Maar in ieder geval, die 12 stenen uit Exodus 28 zie je helemaal aan het eind van de Bijbel in Openbaring 21 weer terugkomen. Nee, de namen zijn soms anders, omdat verschillende stenen ook andere namen kregen. 8 namen zijn hetzelfde, 4 met een nieuwe naam. Maar die lijn mag u wel trekken dat de stenen op de borst van de priester waarmee hij naar God ging, in de Openbaring in het nieuwe Jeruzalem gevoegd zijn. Je zou kunnen zeggen, Openbaring vertelt van de heerlijkheid en de glorie van de toekomst. In het Oude Testament was er 1 priester met 12 stenen die ging naar God. Openbaring 21. Een hele stad, het nieuwe Jeruzalem, gebouwd op die 12 stenen. Iemand zei, het is alsof die hele stad en haar inwoners hoge priester zijn. Het Oude Testament stond er altijd iemand tussen jou en God. En die moest met die stenen naar God toe. Maar dan, in de toekomst, is de stad zelf priesterlijk. Ver weg? Zie je er naar uit? Nou, ik dacht, bij het avondmaal proef je dat altijd iets. Dat is de voorsmaak hoe het zal zijn om bij God te zijn. Want de Openbaring laat het zien. God woont bij zijn volk. Welk volk? Nou, die 12 stenen. Er is geen priester nodig. Geen tempel nodig. Want de Heere woont bij zijn volk. Kunt u het voorstellen, gemeente? Dat er nooit meer een offer gebracht hoeft te worden. Dat er nooit meer iemand tussen God en zijn volk instaat. Omdat zijn volk priester is. Het hele volk als priester hem mag dienen. En volgende week klinken de woorden. We heffen onze harten op naar de hemel, bij Jezus Christus is onze voorspraak. Aan de rechterhand van de hemelse Vader. En je ziet in het geloof op Christus. Want als je dat niet doet, dan zie je niks. Maar als je ziet in het geloof op Christus, ga je ook naar de toekomst kijken. Dan komt er ook verlangen in je leven. Heere, wat zal het zijn om eeuwig bij u te zijn? Het Oude Testament was de hoge priester nodig. Die nam de namen mee, legde ze voor God. Nu in het geloof neemt Christus de namen van de gelovigen mee naar de Vader. En dan in de eeuwigheid. Eeuwig bij God. Eeuwig hem dienen als hoge priester. En zo hebben we gehoord dat de Heilige Geest de kunst geeft om kleding te maken. De Heer Jezus de naam draagt. En dat er in de toekomst een God is. De God is. Die bij zijn volk woont. Misschien dacht je aan het begin van de preek wel wat een raar voorbeeld. Die toga, nou die telt natuurlijk helemaal niet mee. Maar toch nog 1 ding over kleding. Want hoe zien die mensen eruit in het Nieuw Jeruzalem? Daar zie ik mensen lopen. Met witte kleding. Gewassen in het bloed van Christus. Gereinigd, geheiligd. Om hem te dienen. En niet alleen om hem te dienen. Maar ook om eeuwig bij hem te zijn. Ik hoop, gemeente, dat u de hele week en uw hele leven voortdurend naar boven kijkt, naar de Heer Jezus Christus. Want daar waar Hij is, daar gebeurt het. En hoe meer je naar boven kijkt, hoe meer je naar voren gaat kijken. En een verlangen komt in je leven om eeuwig God groot te maken. Amen. We zingen nog een keer van Psalm 45, het 8e vers. In plaats van uw doorluchte en vrome vaderen, zult gij eerlang uw zonen zien vergaderen. 45, het 8e vers. Heren, wij staan verwonderd. Dat de hoge priester voor uw aangezicht mocht naderen. En dat uw zoon Christus, die volledig mens is geworden, op dit moment terwijl wij elkaar ontmoeten aan uw rechterhand is. En Heer, we zijn zo druk met van alles. En er wordt wat gezocht en geworsteld. Maar in hem, Heer, ligt toch alles vast. Omdat hij de namen voor uw aangezicht ter herinnering brengt. Heren, dan zult u toch niet vergeten. En zo prijzen wij uw naam. Geef dat we niet onszelf bij u neerleggen door wat wij doen. Maar zie ons aan in Christus. En Heer, als we nou hebben gemerkt onder de verkondiging dat de Heer Jezus een vreemde voor ons is. Dat we hem niet kennen in zijn heerlijkheid. Ook niet in zijn lijden en sterven. Geef, Heere, dat we geen rust vinden voordat we zien op het grote en volmaakte werk van uw heiland. En wilt u ook zo in het midden van de gemeente het uitzien naar, het verlangen naar die toekomst geven. Heer, we kunnen het ons niet voorstellen wat het is. Het nieuw Jeruzalem. U ontmoeten. En toch, Heer, is dat het mooiste waar het over gaat in de Bijbel. Geef dat verlangen. Het uitzien. Om eeuwig u te dienen, Heer. Wat zal dat zijn? Eeuwig uw naam loven en prijzen, u de Heilige. Heer, geef in het bijzonder dat de jongeren in de gemeente ook al graag u volgen. Ook al mogen ze nog heel veel andere dingen doen. Maar dat dat toch het ene is. Uw Zoon, Christus. Heer, wilt u zo de gemeente ook nabij zijn? De kerkenraden, de predikanten. Wilt u zegen ook geven bij alles wat er gebeurt, ook als er een kerkraadsvergadering is. Wilt u met uw Heilige Geest werkzaam zijn. Heer, we leggen alles voor u neer. We bidden om de uitbreiding van uw koninkrijk. We bidden in het bijzonder voor diegenen die het misschien heel moeilijk hebben, ook geestelijk. Als er een periode van verlating is. Heren, dat we dan toch door het woord mogen zien. Dat aan uw rechterhand de Heer Jezus alles in zijn handen heeft. En dat we, zoals Paulus het ergens zegt, verborgen zijn bij u. Heren, ga zo met ons. Ontvang de dank en de lof en de aanbidding. Want u bent te prijzen. Want u bent het die uit grondeloze barmhartigheid het contact met de aarde heeft gelegd. Die uw zoon tot hoge priester heeft gemaakt. En Heere, wat is hij heerlijk om te zien. De borg, de zaligmaker, de lijdende opgestane Christus. Heere, hij is toch alles. Ontvang dan de lof en de dank en de aanbidding. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot van Psalm 93 en daarvan het vierde couplet. Zij, uw macht is groot, uw trouw zal nooit vergaan. Al wat ge ooit beloofd hebt zal bestaan. De heiligheid is voor uw huis, o Heer, eeuw uit eeuw in, tot sieraad en tot eer. Van Psalm 93 zingen we het vierde couplet. Ontvang tot slot de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.